Zullen wij deze dienst in handen van onze Heer leggen? Lieve Vader, we zijn zo blij dat het weer zondag is. Kunnen we even alles van ons afschudden wat ons bezighield in de week die voorbij ging? Kunnen we even tot rust komen? En we zijn hier vast en zeker allemaal gekomen met gemengde gevoelens. De een zong vanmorgen al vroeg, ik zal met vreugd naar het huis des Heren gaan. En een ander zag er tegenop. De een stond blij op vanmorgen. En de ander met verdriet in het hart. Om een verlies dat geleden is. Of om dingen die gebeuren in je leven en je wilt het niet aan de grote klok hangen, maar het maakt je zo intens verdrietig. En nu zijn we hier vanmorgen en we willen stil worden voor u, want het is toch wel wonderlijk dat u zo'n boodschap hebt vanuit dat Nieuwe Testament. Verblijd u ten alle tijden. Dat is lang niet altijd even eenvoudig. En dat we daar nu juist vanmorgen over na moeten denken. Heer, daar hebt u een bedoeling mee, dat kan niet anders. Maak ons leeg van onszelf. En helemaal vol van u. Zodat we zingend naar huis kunnen gaan. Doe dat tot eer van uw naam. Amen. Goedemorgen allemaal. Het is fijn u weer te zien. Het was een mooie rit vanuit Purmerend. Langs een A7 die voor de helft afgesloten is. Dus ik ga terug met een helikopter, denk ik. Maar gistermiddag zat ik te zingen, want... Ja, op vrijdagmiddag was dat, want er moest een mailtje naar Gert-Jan met de liederen. En ik heb het vanmorgen in de auto ook gezongen. Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. Als u daar nu mee begint op dit moment, dan komt het allemaal goed. 80 uit opwekking gaan we zingen. Ga jullie maar even zitten, want jullie zijn ook al op leeftijd natuurlijk. Om nou zo lang te staan. Ik roep jullie wel weer hoor. Ik ga zo'n mooi stukje met u lezen uit het Evangelie van Johannes. U moet het meelezen, eerlijk waar. Als u dat hebt meegelezen, dan zegt u als u thuis komt, dat wil ik nog een keer lezen. Johannes 15. Johannes 15, ik begin te lezen bij het 9e vers. Johannes 15, vanaf vers 9. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, zegt de Heer Jezus, heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden indien gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. En nu nog een stukje uit de Filippenzenbrief. Filippenzen 4, vanaf het 4e vers. Verblijd u in de Heere te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij, weest in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. En mijn gedachten bleven hangen bij die eerste regel. Het 4e vers, verblijd u in de Heere te alle tijden. Dat mag u meenemen naar huis. Mogen we nog een keertje zingen samen? 359, de hemel juicht en wij ook, tot eer van de verrezen Heer. En alles buigt voor de schoonheid van de Heer. 359. Jullie hebben mooi gezongen. Negen jaar was ik toen ik mijn eerste Bijbel kreeg. Ik kreeg die Bijbel niet omdat ik zo vroom was, maar omdat ik zo verschrikkelijk goed kon zeuren. Want mijn zuster en mijn oudere broer hadden een Bijbeltje, dus vond ik dat ik er ook een moest hebben. En uiteindelijk kreeg ik die Bijbel, alleen ik snapte van de inhoud niets. En op een dag heb ik toen tegen mijn moeder gezegd, wat moet ik nou, want ik snap het niet. En toen zei mijn moeder, het is heel eenvoudig. Je moet gewoon alles geloven wat erin staat. En eigenlijk heb ik dat altijd wel geprobeerd. Want ik heb een vreselijke hekel aan bijbelkritiek. Ik neem altijd dat woord van God maar zoals het op me afkomt. En toch kun je dan opeens in de problemen komen. Want we hebben niet zo'n geweldige, gemakkelijke periode achter de rug thuis. Eigenlijk een moeilijke periode. En dan lees je wel je Bijbel. En zoals ik in januari al tegen u zei, dan komt steeds dat lied in je gedachten: God van trouw, u verandert niet. Maar kan dan toch zomaar gebeuren dat je aan het twijfelen raakt? Ik ben bijvoorbeeld ongelooflijk blij van Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere. Nou, dan vul ik altijd mijn naam maar in als ik die psalm helemaal lees. Dan denk ik, dat is voor jou persoonlijk. En dan lees ik het voor aan mijn vrouw en dan zeg ik, dit is voor jou persoonlijk. Maar er staan ook andere dingen in de Bijbel. En misschien zat ik niet zo goed in mijn vel, dat kan best. Maar ik las ineens dat stukje uit de Filippenzenbrief. En ik las het zo. Verblijd u ten alle tijden. Nou, dan ga je rechtop zitten. Toen dacht ik bij mezelf, dit kan niet. Is dit niet een tekst voor supervrome mensen? Of is dit misschien een tekst voor mensen bij wie alles altijd voor de wind gaat? Verblijd u ten alle tijden. Ik weet het wel, God heeft de mensen geschapen om blij te zijn. Maar vanaf het moment dat de zonde in de wereld is gekomen, is dat eigenlijk een zoeken naar geworden. De oude Grieken hadden daar zelfs een aparte god voor, Dionysios, de god van de vreugde. Wonderlijk was dat, want het was ook de god van de dood. Nog niet eens zo gek bedacht. Want de blijdschap en de vreugde op aarde is immers altijd omgeven met een zwart randje. Er kwamen zomaar een paar berichten bij mij binnen vanmorgen toen ik hier was. En toen dacht ik, daar heb je het weer. Dat zwarte randje. Je zingt, ik zal opgaan naar het Gods huis met gejubel en gejuich. Maar in je hart is dan iets wat langzaam maar zeker toch die zwarte rand om die woorden trekt. Want er is iets gebeurd wat je eigenlijk niet aan kunt. En waar je zo verdrietig van wordt. En dan word je in een tekst als deze van vanmorgen uit de Filippenzenbrief ook nog opgeroepen tot christelijke blijdschap. Moet je dat nou zien? Is dat nou een gave? Of is dat een opgave? Weet u, sommige mensen hebben zo gemakkelijk praten. U ontmoet ze ook wel. Dan zeggen ze tegen je, je mag blij zijn. Je mag blij zijn. Ja, waarom dan? Nou, het had allemaal zoveel erger kunnen zijn. Je mag blij zijn dat je zo soepel behandeld wordt. Je mag blij zijn dat je nog werk hebt. Je mag blij zijn als je een uitkering krijgt. En vluchtelingen mogen blij zijn als ze te eten krijgen. Van mensen mag het allemaal. Er is altijd wel een reden om aan te geven dat we blij mogen zijn. Maar er zijn van die mensen, en misschien ben ik er wel één van, die gaan daarvan over hun nek. Al die bedweterige figuren die nooit dat hebben meegemaakt en die toch maar leuren met dat ene zinnetje, je mag blij zijn. Wat moet je dan als je hele gezin overhoop ligt? Wat moet je dan als ineens die slopende ziekte in je lichaam komt? Wat moet je dan als er nooit eens een keertje iemand is die eens even de arm om je schouder slaat en zegt: ik wil je zo helpen, ik wil een vriend, een vriendin voor je zijn. Je zou die supervrome mensen soms zomaar de deur wijzen. En Paulus dan? Is Paulus niet erger? Of laat het anders zeggen, is de Bijbel niet erger? Verblijd u, wordt er gezegd, dat roept weerstanden op, want blijdschap laat zich niet commanderen. Blijdschap kun je krijgen, kun je niet maken. Daar je kunt plezier maken. Een gezellige barbecue zoals de jeugd heeft gehad. En een gezellig voetbaltoernooi. Een lekker glaasje fris of karnemelk, niet anders natuurlijk. En een stukje vlees op de barbecue. Plezier hebben met elkaar. Ja, dan heb je plezier. Plezier kunnen we maken. Daar kun je elkaar in oppeppen. Je kunt als gemeente een bingo-avond houden. Gezellig met een kopje koffie. Oergezellig kan dat zijn. Kleine prijsjes. En je bent toch zo gelukkig. Dan heb je plezier. Maar blijdschap. Blijdschap, dat zit binnenin je. Je hebt schik. Maar je bent blij. Nee, zoals ik het nu bekijk, zeg ik blijdschap. Dat is een gave. Dat moet je gegeven worden. Dat is dan wel voor een bepaald soort mensen. Voor mensen bij wie alles voor de wind gaat. Mensen die kerngezond zijn. En mensen die tegen de derde week van de maand niet hoeven te rekenen, kom ik de maand wel door. Ja, die kunnen zich verblijden. Maar uit de Bijbel maak ik op dat blijdschap een gave van God is en daarom een opgave. In die Bijbel staat te alle tijden. Denk daar nou eens even over na. Doe maar even de ogen dicht. Verblijd u te alle tijden. En dan even in gedachten streepjes zetten onder dat te alle tijden. Dat betekent in tijden van voorspoed. En in tijden van gezondheid, oké, we verblijden ons. Maar als je klap op klap ontvangt, als de ene teleurstelling de ander opvolgt, je hebt de neiging om te zeggen dat Paulus wat wereldvreemd is geweest. Zou die man wel met beide benen op de grond hebben gestaan? Weet hij iets van lijden en weet hij van ziekte en weet hij van teleurstelling? Weet hij wat het is om ergens voor te bidden en maar geen verhoring te zien? Ja, dat weet hij. Dat is nou zo, juist zo wonderlijk, dat weet hij. Deze brief, die ook wel genoemd wordt de brief van de blijdschap, die werd geschreven in de gevangenis. En in die gevangenis vertelt Paulus ook wat hij allemaal heeft meegemaakt. Nou, lieve mensen, daar lusten de honden geen brood van. Hij is met stokken geslagen, hij is gegeeseld, hij heeft honger gehad, hij heeft dorst gehad, hij is opgejaagd, hij is gestenigd. Ze hebben hem voor dood opgenomen, hij heeft schipbreuk geleden en toch verblijdt u. Ik was hiermee bezig en ineens kreeg ik een hele vreemde gedachte. Ik denk, Paulus heeft vast de psalmen gekend en die heeft daar, toen hij gevangen was in Rome, psalm 138 gezongen. Wanneer ik wandel te midden van benauwdheid, behoud gij mij in het leven, anders kom je er niet door. Dat moet zijn houvast geweest zijn. Maar weet u wat het is? Ik lees soms te snel. Ik moet er wel eens om lachen, want dan hebben we een kaart ontvangen van iemand. En er zijn nogal wat kaarten binnengekomen, zo voor mijn vrouw ook vanuit Den Helder. Nog hartelijk dank daarvoor. En mijn vrouw leest woord voor woord. Ja, ze kan lezen hoor. Ze heeft ook nooit blijven zitten. Maar ze leest woord voor woord. En ik heb geleerd om snel te lezen. Dat moest ook wel tijdens de studie natuurlijk. Dus dan bekijk ik zo'n kaart en dan, ach, dan duurt het maar 1 minuut. Dan heb ik zo'n hele kaart gelezen. En dan zeg je, ik lees niet zo snel als jij. Maar ik neem de dingen wel in me op en ik onthoud ze. Dat is altijd de zepert die ik dan meekrijg van er. Ja. Maar er zit wel wat in. Want als ik niet zo vlug had gelezen, die Filippense brief, dan had ik waarschijnlijk anders tegen de dingen aangekeken. Want ik las zoals ik het aan het begin van de boodschap al zei, verblijdt u te alle tijden. Maar in de tekst staat, verblijdt u in de Heere. En daar ligt nou juist dat geheim. God eist nooit het onmogelijke van ons. Hij wil dat we blij zijn, dat we ons verblijden, maar hij geeft ons ook de reden. En dat is de Heer. En in hem heeft God ons alles geschonken. Ook de verloren levensvreugde. Het punt is, en dan grijp ik even terug op Johannes 15, wat we ook gelezen hebben, maar ons uitgangspunt is Filippenzen 4. Het punt is dat wij Gods geboden altijd losmaken van de Heer Jezus. En dat kan niet. Dat kan niet, want dan worden die geboden te zwaar. Dat bedoelt de Heer in Johannes 15. We moeten het lezen en zien in combinatie met hem. En de tekst van vanmorgen die veronderstelt dat wij weten wat God in Christus voor ons heeft overgehad. Zal ik eens een paar dingen op een rijtje zetten? U en ik, tenminste, als we ons hart aan de Heer Jezus hebben gegeven, hoor. geldt niet meteen als je hier vanmorgen binnen bent komen lopen en bij jezelf hebt gedacht, die mensen zien er vrolijk uit, ik ga ertussen zitten. Je moet wel iets in je hart hebben. Zo moet je straks ook naar huis gaan met de Heere Jezus in je hart. En als je nou de Heere Jezus in je hart hebt, en dat kan alleen maar door op je knieën te gaan voor hem en misschien uit te roepen wat die tollenaar riep, o God, wees mij zondaar genadig, dan komt hij in je hart. En dan mag je dit weten, we worden niet meer verdoemd, want we zijn van Christus. Ik vind het altijd zo'n vreselijk woord, dat woord verdoemd, hè. Ik heb ooit eens een echtpaar opgezocht in Oldemarkt. En die kwamen in een hele wonderlijke kerk, een hele zware kerk. En ik was er op een dinsdagmorgen een kopje koffie drinken. En die broeder zei, ik heb toch zo'n fijne dienst gehad. Ik zei, oh ja, waar had de dominee het over? Hij had het over de verdoemenis. Ik zeg, zo, kon hij daar een uur over praten dan? Ja, zegt hij, het was geweldig. Ja, we moeten oppassen, want we zijn zo verdoemd. En toen zei ik word helemaal niet verdoemd. Dat mag je niet zeggen, zei hij toen in zijn ogen bliksemde. Dat mag je niet zeggen, voor God is iedereen verdoemd. Ik zeg, ja, maar de Heer Jezus heeft het voor mij opgenomen. Maar je kunt er niet tegen praten. Laat ik dan die boodschap erachter laten vanmorgen. We worden nooit verdoemd. Als we de Heer Jezus Christus kennen als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Nog zo eentje. We worden nooit meer veroordeeld. Want Christus heeft onze straf gedragen. Nou, je wordt wel beoordeeld, hoor. Daarom mag je best netjes leven. En in de voetsporen van de Heer Jezus gaan. Je wordt wel beoordeeld, maar niet veroordeeld. Christus droeg de straf. En we worden niet als oud vuil weggeworpen, want hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. En als je dat dan weet, hè, dan komen er soms zomaar ineens lichtstralen in je leven binnenvallen, terwijl je het niet had verwacht. Je dacht, ik leef in de duisternis. Je dacht, er zijn alleen nog maar tranen. Je dacht, ik zie geen uitkomst meer. En dan ineens gebeurt er iets wat bij ons ook gebeurde, echt waar. Ineens kwam Psalm 91, vers 15, onze harten binnenvallen. En daar staat, ik zal in de benauwdheid bij u zijn. Is dat een opkikker of niet? Hè? Als je dat dan 's morgens om een uur of half acht hoort, hè? Dan zit je toch de hele dag goed. Weet u, een vis in het water voelt zich element in zijn element. Haal je maar uit, dan gaat hij dood. Zo simpel is het. Een kind van God kan alleen maar met de Heere leven. Zonder Christus is de mens verloren. Daarom verblijd u in de Heere. Stond vroeger, het zal er nog in staan natuurlijk, in de bundel van het leger des heils een prachtig lied. En dat, ik heb het altijd jammer gevonden dat het niet in de bundel van Johannes de Heer staat of in Opwekking. Dat lied dat zegt, o waar zou ik zijn als het kruis er niet was. Het kruis van mijn heiland en Heer. Waar moest ik heen met mijn zonde, mijn last? Waar legde ik mijn zelfzucht er neer? Het kruis is mijn enige hoop. Het kruis is mijn toevlucht in smart. Bij het kruis wordt mijn ziel herboren. Bij het kruis vind ik vrede voor het hart. Nee, de tekst zegt niet, het is allemaal in orde als u maar een opgewekt karakter hebt. Blijdschap is niet een kwestie van karakter. Blijdschap is een kwestie van geloof. Het gaat erom, waar is je blijdschap op gegrond? Toch niet op het feit dat u de toekomst niet zo somber inziet. Toch niet op het feit dat alles in je gezin goed functioneert. Wat gebeurt er dan als alles verandert? Als je gezin uiteenvalt. Als het werken niet meer gaat. Er is maar één bron die nooit opdroogt. En dat is de Heer. Hij heeft de strijd gestreden. Hij heeft alle vreugde moeten missen om ons blij te maken. En dat moeten we ons laten schenken als de vrucht van zijn overwinning. Dat kost strijd. Maar christelijke blijdschap wordt geboren uit tranen van berouw. Zo staat het ook in Johannes 15. Hè? Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Door het geloof. Verblijdt u in de Heere. Gods gave is voor u de opgave. Maar hij vraagt geen onmogelijke dingen. Hij geeft eerst en dan vraagt hij terug. Hij geeft ons de vreugde in de Heer. En omdat Jezus heeft beloofd dat hij altijd met ons zal zijn, is het onze roeping om blij te zijn in hem. Want zijn genadezon schijnt niet af en toe. Ik hoor het hem veel te duidelijk zeggen. Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Hij is ten alle tijd een zon en schild. Ja, we hebben wel verdriet. Maar anders dan mensen die geen hoop hebben. U hebt dat stukje wel eens gelezen uit Habakkuk, hè? Habakkuk 3. Moet u eens lezen straks thuis, Habakkuk 3 vers 17. Al zou de vijgenbloem niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstok staan zijn, nochtans zal ik juichen in de Heer. De tekst is veel uitgebreider, zoek hem maar op. Maar dat is zo'n prachtige tekst. Wat er ook gebeurt, ik zal juichen in de Heer. Alles kan me afgenomen worden. Nooit de Heer. Daarom verblijft u in de Heer. Hij heeft tot ons gesproken opdat onze blijdschap alleen maar groter zou worden. Wij lachen door onze tranen heen, omdat ze vermengd werden met zijn bloed. Nietzsche heeft eens gezegd: christenen zouden er wat meer verlost uit moeten zien. Dat is ook zo. Hoe zou dat nou komen dat wij soms zo somber door het leven gaan? Misschien komt dat wel omdat we te veel toelaten in ons leven. Want we laten tegenwoordig toch alles toe. Weet u nog wat het is om nee te zeggen? Als je nee zegt in deze tijd, ergens tegen, dan hoor je er niet meer bij. En dat wil je toch niet? En we kunnen zo ontstellend zondig leven, terwijl we er niet eens erg meer in hebben. En we kunnen zo ontstellend ontrouw zijn ten opzichte van hem die altijd trouw is. We zingen op zondag de mooiste liederen en op maandag gaan we zomaar onze eigen weg. Verblijft u in de Heere te alle tijden, dat is niet zomaar een tekst. En dat kan ook niet zomaar. Dat is een tekst die vraagt om verootmoediging. U hoeft geen genoegen te nemen met minimale porties. Hij geeft overvloed. Weet u, dan kunnen we het leven aan in de Heere. En dan kunnen we de problemen aan in de Heere. Dan kunnen we zelfs de dood aan in de Heere. Ik werd erdoor geraakt van de week. Het heeft me geholpen bij de voorbereiding. Een familielid belde mij op, een broer. En hij zei, ik moet je wat zeggen. Ik zeg, wat moet je me zeggen? Hij zei, ik heb darmkanker. En ik schrok. Ik weet wel dat ze tegenwoordig kundig zijn, maar ik hou niet van dat woord. En ik heb genoeg mensen heen zien gaan. En hij merkte dat ik stil werd. En toen zei hij, je denkt toch niet dat ik in de put zit? Ik zeg, niet dan. Nee, zei hij, ik verblijd mij in de Heere. Ik verblijd mij in de Heere. En toen gebeurde er nog iets van de week. Want ik moest naar de warme bakker. Af en toe gaan we naar de warme bakker als we zo'n lekkere boterham willen hebben. En die mevrouw van die winkel zei, ziet u mevrouw Steenbrink nog wel eens? Ik zeg, wie is dat nou? Ja, zei ze, die moet u kennen. En toen hielp ze me uit de droom. De winkel stond een keer vol. En toen kwam ik binnen stappen. En daar stond die mevrouw. En wat denkt u dat ze zei? Ze zei, oh kijk, daar heb je onze dominee die voor ons preekt. Een volle winkel. Dat wil je toch niet? Maar ik wist meteen dus wie het was. En ik zei, ik zal informeren. En ik informeerde in Horen, want daar woont ze. En daar komt ze in de diensten. En ze bleek in de Nova Weren te liggen in Purmerend. En ik heb haar gistermiddag opgezocht. Ik denk, dat moet ik doen. En het was zo'n gezette vrouw met vuurrode haren. En er zat nu een naald op haar bed. Met zilvergrijs haar, ja, zei ze, ik heb mijn haar niet geverfd. Maar het is niet meer nodig, want ik ga gauw naar de Heer. Wat kan het toch lang duren, hè, zei ze. Ik verlang er zo naar, want ik verheug mij elke dag in de Heer. Mooi, hè. Ze is 80. En wij zeggen dan, nou ja, dat is toch nog niet zo oud tegenwoordig. Maar 80 is toch een mooie leeftijd. En toen ik wegging, zei ze, dan hoop ik dat als je weer komt, dat ik er dan niet meer ben. Dan kom je wel voor niks, zei ze. Maar dan kijk je maar even naar boven, want dan ben ik daar. Ik verheug me in de Heer. En dan rij je naar huis en dan denk je, ja, zo kan het. Zo kan het. Ons verdriet krijgt een eind. En onze vreugde wordt eindeloos. Laten we eten en drinken, want morgen leven wij. Want de vreugde des Heren, die is onze toevlucht. En die psalmdichter zegt dan, want uw blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Ga maar lekker naar huis. Kopje koffie. Iets lekkers erbij. Wandel in het zonnetje vandaag. Maak er een blijde dag van, het kan. Want de Heer is er. En wie zich in hem verblijdt, die ontdekt het. De vrede van de Heer is uw toevlucht, voortdurend, in elk opzicht. Amen. Zullen wij samen danken. Lieve Vader, ik dank u dat u mij een boodschap gaf. En u hebt ook een opdracht gegeven om deze boodschap door te geven. Ik weet niet precies voor wie, dat maakt u wel uit. Eigenlijk hoop ik dat we er allemaal wat aan gehad hebben. En dat we echt jubelend naar huis gaan. Dan dank u voor alles wat u ons gaf in de afgelopen periode. De kinderen zijn al bezig zich voor te bereiden op de vakantie. En sommigen van ons staan op punt om weg te gaan. Het zal wat stiller zijn in de gemeente. Maar uw werk ligt niet stil. En degenen die achterblijven hebben misschien wat meer te doen dan. Maar open onze ogen voor de taken die u geeft. En Heer, laat het zo zijn dat in dit gebouw, voordat u komt, dat in dit gebouw nog velen hun knieën gaan buigen voor u. Zegent u de zusters en broeders van de kerkenraad. Zegen ieder die iets doet in de gemeente. Zegen bijzonder ook degene die bidden voor de gemeente. Zegen degene die thuis moesten blijven. En degene die ziek zijn geworden. Ach, slaat u uw armen om hen heen. En Heer, u ziet ook de wereld nood. Duizenden mensen zijn op drift en overal is geweld. Vandaag weer in Egypte. We kijken met verbijstering naar alles wat gebeurt en we weten dat dit kan niet doorgaan. Maar we weten ook dat het niet door blijft gaan, want er komt een moment. Dan staan uw voeten op de olijfberg en dan maakt u een eind aan al dat geweld. En voordat dat gebeurt, haalt u uw kinderen bij u. We hebben alle reden om ons ten alle tijden in u te verblijden. Leid ons op uw weg bij alles wat we doen. Tot eer van uw naam. Amen. U krijgt nog gelegenheid een offer te brengen, twee zelfs. Twee, heb ik goed begrepen. En daarna zingen we 379. Heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. En dat zingen we natuurlijk staande. Verblijdt u in de Heere te alle tijden? Wederom zal ik zeggen, verblijdt u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En waarom kunt u zich verblijden? De Heere is nabij. Ga blij heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de levende Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. De liefde van God, uw Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.